Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het lezen schriftgedeelte Hebreeën 12. Hebreeën 12. Door te zingen psalmen, psalm 123 vers 1. Psalm 25 vers 4 en 6. Psalm 25 vers 7. Psalm 119 vers 17. Het te lezen schriftgedeelte Hebreeën 12. Door te zingen psalmen. Psalm 123 vers 1. Psalm 25 vers 4 en 6. Psalm 25 vers 7. Psalm 119 vers 17. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. En zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 123. 123. En daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om nooddruft te begeren. En het oog der macht is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, dat hij ook ons genadig zij. Dat is 123 vers 1. Thank you. zal er nu een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig, dierbaar en onfeilbaar woord. En wel uit de brief van de Hebreeën, het 12e hoofdstuk. En daarvan de versen 1 tot en met 17. Wij noemen nu Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 17, voorafgegaan door de lezing van de wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben een Heere, uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van degene dat boven in de hemel is, nog van degene dat onder op de aarde is, nog van degene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons en met de leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op den hoogste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, den welken voor de vreugde en die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerk deze, en die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft gedragen, omdat er gij niet vervloot en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijk niet, als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt? En maar indien gij zonder kastijding zijt, welken allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan het bastaarden en niet zonen. Voors, wij hebben de vaders onze vlezes wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen, zullen wij dan niet veel meer den vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want degenen hebben onze wel voor een korte tijd, naar en dat het hun goed dacht, gekastijd. Maar deze kastijden onze tot ons nut, omdat wij zijner heiligheid zouden en deelachtig worden. En alle kastijding, die, als er die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geef zij van zich een vreedzaam vrucht der gerechtigheid, degenen die door denzelve geoefend zijn. Daarom richt er weder op de trage handen en de slappe knieën, en maak rechte paden voor uw voeten, omdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het er veel meer genezen worden. Jaag den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal. Toeziende, en dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid op haar spruitende beroer te maken, en door denzelfde vele ontreinigd worden. En dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om ene spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegeningen wilde beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Enig, eeuwig en drie-enig God. Het zijn niet kwaad in uw heilige en vlekkeloze ogen als we ook aan de morgen van deze, aan uw gewijde en geheiligde rust en sabbatdag in de weg der gebeden tot u trachten te naderen. Heere, om ook vanmorgen vanuit uw heiligdom bediend te worden met woord en geest. Wij allen die op weg en reis zijn naar een ontzaglijke godsontmoeting. En die van onszelf niet weten waarheen de reis is. Dwaas en blind, voortreizend over de wegen van de tijd naar de eeuwigheid. En zelfs als ons verstand daarin is onderwezen, dan nog komt het hart daar niet in mij. Want het wil van deze zaken niet horen. Het wil opgaan in de dingen van hier en nu, van de tijd en van de wereld. Heer, en dan zei het oude volk, dat is toch waar, dan zal er een godswonder nodig zijn. Heer, en dat zal nodig zijn toen, dat zal nodig zijn nu, dat zal altijd nodig zijn. Heer, geef daar een besef van, dat wij vanuit onszelf nooit zullen gaan lopen. En nooit zullen gaan vragen en zuchten. En dat het alles is uit u. Opdat het ook zou zijn tot u. Heren, uit u en tot u. En zo mag de kerk het ook verstaan door u. Wil ons die zegen schenken, Heren. Dat wij vanmorgen door u opgezocht mogen worden. En dat leven mogen kennen. In hem die het leven is. En daar niet buiten. En hoe vaak zijn wij al niet gewaarschuwd om het daar toch niet buiten te zoeken. En wat worden we ook vanmorgen alleen al uit de schriftlezing gewaarschuwd. Om dat nooit te doen. Ook daar niet waar wij wel denken dat er toch voor iets te zeggen valt. Dat er iets voor te verkrijgen is geweest in het leven. Als wij bijvoorbeeld tranen hebben ontvangen en een droefheid mochten kennen. Om daarin nu de grond te leggen. Dan wordt ons ook vanuit de man die ons is voorgehouden in de schriftlezing Esau gewezen, aangewezen, dat hij ook met tranen bezet was, maar toch geen plaats des berouws kon vinden. En dan kunnen we het zeggen, Heer, hoeveel zouden er ook hier vanmorgen zijn? Dan kunnen we het zeggen, hoeveel zullen er altijd geweest zijn, die wel van tranen hebben geweten en van droefheid, maar nooit die plaats des berouws hebben kunnen vinden. Waarom? Omdat het hart niet verbroken was, omdat het niet recht verbrijzeld was onder de mokerslagen van uw heilige wet. Heren, en daarom al dat nabijkomend werk van de duivel wil ons daarvoor bewaren. En heren, al dat andere werk wat wel het stempel van de geest heeft, maar heren, wat veel mensen ertoe brengt om te vroeg te rusten, wil ons ook daarin onderwijzen dat altijd die pijl maar weer verder ligt. En waar dan wel de rust te vinden is, waar wel echte vreugde en blijdschap gevonden wordt, een oplossing van onze persoon, zal toch nooit buiten die dierbare borg kunnen. En geef dat uw zoon of vanmorgen onderwijzing mag zijn uit uw heiligdom. Wil daartoe het door u verordineerde middel van het woord nog gebruiken. In het betoon des geestes, omdat er ook hier vanmorgen nog zouden mogen uitroepen met Jeremia, gij zijt mij te sterk geworden. Die zegen voor tijd en voor eeuwigheid. Heren en alles, buiten de zielsvereniging met Christus, te kort. En wilt u dat doen hier in Vriezenveen? Wilt u dat doen overal waar deze morgen nog samenkomsten mogen zijn? Waar in het openbaar dan wel in het verborgene mensen zoeken uw aangezicht. Waar mensen kinderen zoeken door uw genade de ontsluiting van uw woord. En waar zij zoeken samen nog onderwezen te worden in de zaken van tijd en eeuwigheid. Wilt u daar zelf nog genadig in meekomen? Opdat op al die plaatsen er nog een eredienst zou zijn. Een dienst waarin u aan uw eer komt in de vernedering van zondaren aan de voetbank uw voeten. Om daar nu te leren wie u bent en wat een mens is geworden die zichzelf van al die kostelijke gaven heeft beroofd en u als een berooide, ellendige, goddeloze, verdoemelijke zondaar door de wereld gaat op weg naar die grote dag en de meest eerlijke dag der dagen waarin wij allen verantwoording zullen moeten afleggen. Heere, wil zo nog geven of het rond der aarde diensten waar u van af weet, waarin u meekomt en waar nog wonderen in kunnen en zullen gebeuren. Zodat er nog vreugde mag zijn bij uw ware volk hier op aarde. En nog verheuging in de hemel bij uw heilige engelen die staan voor uw heilig aangezicht. En wil daartoe ook al uw getrouwe dienstknechten vanmorgen nog geven, dat ze het mogen doen in de waarneming van zichzelf als totaal ongeschikt. En maar de ogen nog eens op te mogen slaan tot u die bekwaamheid geeft waar die nou van een mens niet te vinden is. Opdat de roem ook in dit stuk zou zijn, u alleen en voor u alleen. Heere, wil zo uw eigen werk nog gedenken over het rond der aarde. Bijzonder ook in het werk van de zending, de evangelisatie, de arbeid onder uw oude volk Israël, dat er ook daar nog mogen worden toegebracht. Die daar liggen onder het zegel van de verkiezende liefde. Wilt u zijn, Heere, met ons land, ons volk, ons vaderland. Dat land, Heere, waar wij nog mogen wonen, waar wij van moeten zeggen. En het mocht zijn met smart in ons hart. Hoe diep zijt gij gezonken. Ook van dit land geldt uit een top van eer zichzelf neergeworpen in een rampspoed, waarvan het einde niet lijkt te komen. Het gaat maar door een rampspoed zonder einde, in een steeds verder weg zondigen van uw paden, van uw dienst. Alles wat hier geweest is, wordt weggeworpen, willens en wetens afstand van genomen. Heren, en dan zou het zo recht zijn dat u nooit meer naar dit volk zou omzien en ook het laatste wat er nog mag zijn zou wegvegen en wegvagen voor uw heilig aangezicht. Maar mocht er hier nog zijn een volk dat leert kermen bij u vandaan, of genoeg toch blijvend uw wandelingen ook hier in dit land zou willen houden, omdat er hier ook nog mogen zijn toonbeelden van vrije genade, omdat ook hier nog uw eer zou mogen worden opgericht in deze lage landen bij de zee. Gedenk allen die in de hoogheid zijn gezeten, die regeerverantwoordelijkheid dragen. Ook in de kerk, Heere, waar er nog zijn die verwaardig worden om bijzonder uw mond tot dit volk te mogen zijn, maar ook niet alleen in de prediking, maar ook in het overige, de regering van de kerk te behartigen. Wilt u daar nog geven, in deze donkere en vaak zo mistroostige tijd, moed en kracht en wijsheid en liefde om dat te doen zoals dat betaamt. Heren, dan mogen we het ook vanmorgen opmerken, dat er nog een voortgang mag zijn ook in de ambtelijke diensten. Als hier vorige week één is bevestigd tot ouderling en nu ook vanmorgen de gemeente verblijd werd met de mededeling dat één uit het midden van de gemeente de roeping tot de diaken heeft mogen aannemen. Heren, dat u er vanaf zou weten en dat hij vanuit uw wetenschap ook zou mogen weten dat het kan. En zo ook in alle rust dat werk te mogen doen. hebben vernomen van de kerkraad dat het daarmee dan ook, als het allemaal doorgang mag vinden, de kerkraad weer voltallig is na zoveel jaren. Heren, en dat we dat ook mogen opmerken en dat ons ook op een gepaste wijze zal doen buigen voor uw heilig aangezicht. Want heren, we zeggen dat zo gemakkelijk, dat hebben we niet verdiend. Maar dat mochten we nou zwaarlijk menen niet verdiend, want dan wordt het een wonder dat u nog verder gaat, ook in de ambtelijke dienst. En mogen dan ook al deze mannenbroeders verwaardigd worden om als slijk aan uw heilige vingers gebruikt te worden tot opening van ogen van mensenkinderen, om te zien op welke gevaarvolle weg zij zich begeven. En als zij voortgaan, ook zullen omkomen. Maar ook mogen wijzen, op een eerlijke wijze, mogen we wijzen op hem die de levende en verse weg is van de kerk, waar alleen maar een eeuwig thuiskomen in mogelijk is. Heren, altijd die twee wegen aan te wijzen, maar er zelf ook kennis aan te hebben, omdat er ook een bevindelijke onderwijzing mag uitgaan van deze daartoe geroepen mannenbroeders. Heren, geef daartoe alles wat nodig is. Wilt u zo de gemeente gedenken als er ook nog zijn in het ziekenhuis verblijven? Bijzonder mevrouw Brink, die daar nog moet zijn. Heren, wilt u ook haar nabij en goed zijn en geven een terugkomst, een herstel. Al wat een mens zo mag vragen, maar bovenal toch dat die ziel geheiligd mag zijn in die waarheid. Die waarheid die geeft uitzicht ook over dood en graf heen. We willen ook onze dank aanvaarden als de oud-koster heer Meiring weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Geef ook hem die gestalte waarin u werkelijk is mag zijn en dankbaarheid. Dat is toch uit uw hand ontvangen een onverdiende weldaad en daarmee nu maar aan de grond te mogen komen. Heren, maar dat geldt voor ons allen, want we zijn hier nog. En we zijn allemaal toonbeelden van uw genade. Dan hoefden we nog niet vooruit het ziekenhuis te komen. Maar dat we vanmorgen nog mochten opstaan. Dat de dood nog geen scheiding heeft gemaakt. En dat we nog een plaats hebben gekregen hier onder dit dak. Dat de hemel ons nog niet is geworden tot een eeuwige verwoesting. Dat de aarde ons nog niet heeft opgeslokt. Heren, dat we nog verdragen worden in uw langmoedigheid en taai geduld. Het mocht ons ook een wonder zijn. En dan nog hier te mogen verkeren onder de lieflijke klanken van het heilige evangelie. Waarin u uitspreekt geen lust in uw dood, maar daarin dat ge u zou bekeren en leven. En wil zo nog werken deze morgen. Maak het nog eens goed, Heer. U bent goed, maar wat wordt het groot als we dat nou eens mogen zien wie u werkelijk bent. En dat voor een door en door verdorven mensenkind. Wilt u zo vanmorgen nog genade schenken, ook in die zaligmakende zin des woords, opdat er nog een leven zou komen. En wat dreigt ineen te zinken, nog eens verkwikt en verlevendig zou mogen worden. Ziet alles op u, blijft alles op u wachten. Wil dan nog uw hand ontsluiten en ons gedenken in alles wat er ook in deze dienst mag gebeuren. In de bespelen van het orgel, in dienst van het kostenschap, in de bediening van uw woord en eeuwig getuigenis. En er mocht nog vrucht opvallen tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. Dan zouden we met de hulp des Heren uit het u voorgelezen schriftgedeelte willen overdenken wat u vindt opgetekend in de versen 1 en 2. En van dat tweede vers de beginwoorden als volgt onze tekst, Gods woord in dit morgenuur. Daarom dan ook, alzo wij zo grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met de lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus, tot zover. Woorden die spreken van de geestelijke wedloop. Drie gedachten. Daar staan we eerst stil bij. Het voorbeeld dat de kerk krijgt in haar geestelijke wedloop. Een moedgevend voorbeeld. Wij lezen van een wolk van getuigen kinderen Gods, die strijd en zorgen te boven zijn. En waaruit ook de kerk hier op aarde, de strijdende kerk, nog moed kan ontvangen. Alzo wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Dus de kerken naar geestelijke wedloop krijgt een moedgevend voorbeeld. Ten tweede ontvangt die kerk onmisbare regels. Regels, want de wedloop moet wettig gelopen worden. En Paulus noemt hier: laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En als derde, kerk ontvangt een heerlijk leidsman, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus. De geestelijke wedloop van de kerk. De kerk ontvangt in die wedloop ten eerste een moedgevend voorbeeld, ten tweede onmisbare regels en ten derde een heerlijke leidsman. Voorbeeld, regels, leidsman. We wilden eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 25 en daarvan het vierde. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. In het zesde vers: wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste een eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet en wat er verder volgt. Het vierde en zesde van Psalm 25. Gemeente, we worden vanmorgen gebracht in een amfitheater. Wat is dat? In de tijd van Paulus, in de Romeinse tijd, wat Israël betreft en ook vele landen daarbuiten. In de Romeinse tijd waren er in veel grote steden stadions, of ook wel amfitheaters genoemd. We moeten dan denken aan een ovale loopbaan en daaromheen oplopende rijen banken waarop de toeschouwers waren gezeten, die de verrichtingen van de lopers in de loopbaan vanuit een hoge positie konden waarnemen. En ook degene die daar liepen konden bemoedigen. Een amfitheater. En dat is waar wij vanmorgen gebracht worden. Het beeld van de wedloop. Paulus gebruikt dus een beeld uit de sportwereld van zijn dagen om ons vanmorgen iets uit te leggen. En wat dan? Wel, de vergelijking is deze. Zoals er lopers zijn in de loopbaan, toeschouwers rondom die bemoedigen, zo is er ook een geestelijke wedloop. Mensen die hier op aarde lopen om de eerkroon, om het eeuwig zalig hemelleven. Daar moet voor gelopen worden, daar moet voor gestreden worden. En daaromheen, u zegt toeschouwers, ja, zeker op zich wel. Het zijn de mensen die nu boven zijn, die uitgestreden zijn. Die naar hun ziel bij de Here mogen wezen. Nee, zij bemoedigen ons niet met hun woorden direct, maar hun aanwezigheid daar en hun leven hier op aarde destijds is wel een moedgeving voor de kerk hier beneden die nog midden in de strijd gewikkeld is, in die geestelijke wedloop. En zo moeten we dat beeld verstaan. Lopers in de loopbaan en daaromheen een wolk van getuigen, Gods kinderen, opgenomen in Gods heerlijkheid. En dan mag die kerk hier nog midden in de strijd gewikkeld, zei ik, van tijd tot tijd ook eens opzien naar die wolk van de getuigen, die kinderen Gods die daar nu bij de Here zijn. Ik mag het ook zo zeggen. De strijdende kerk, dus dat zijn degenen van Gods ware kerk die daar lopen, hier in de wereld, in de tijd. We mogen wel eens opzien tot de overwinnende kerk. Dat is de kerk daarboven. En dat onderscheid, dat kennen we toch wel, of niet? Ook de jeugd, hè? De strijdende kerk op aarde, de overwinnende kerk in de hemel. En daar is een verband dus. Dat verband is niet eenduidig. Gods kinderen hier op aarde mogen wel eens gemeenschap oefenen met Gods kinderen daar. Dat is heel bijzonder. Ten tweede mogen ze wel eens inblikken en in kennis nemen van het geluk van Gods kinderen daar. Dat is ook groot. Maar vanmorgen dat derde. Dat ze uit de aanwezigheid van de kinderen Gods in de hemel en hun leven daaraan voorafgaand hier op aarde moed mogen ontvangen. Dat is beeld. En in welk opzicht zijn dan Gods kinderen daar in de hemelse heerlijkheid een moedgevend voorbeeld voor de kerk hier op aarde? Die in de strijd gewikkeld is, dat weten we. Die strijd toch? Ik denk dat er geen zondag voorbij gaat of u hoort dat wel. Dat er gestreden moet worden. En u hoort altijd dan drie woorden. De wereld, de duivel, de zonde, ook wel vlees genoemd. Daar gaat de strijd dus over. Tegen die vijanden. En waar gaat de strijd om? In de zin van, wat moet er dan uiteindelijk behaald worden? Wat is dan het doel van die strijd? Om in te mogen gaan in de vreugde des Heren. in Gods hemelse heerlijkheid. En de betekenis van die wolk van getuigen die nu daar bij de Heere zijn, is dan deze. Dat diegenen die hier nog worstelen, want dat is het, en strijden, en het wel eens uitroepen, o Heere, kan het eigenlijk wel zalig worden? Dat is toch zo onmogelijk? Want het is zo onmogelijk. Er is niks zo onmogelijk als zalig worden. Kan het eigenlijk wel? Ik ben misschien wel voor mijn eigen waarneming een stukje op weg, maar zal ik het ooit wel halen? Kan het eigenlijk wel? En dan mag ik omhoog kijken vanmorgen. En dan mag ik twee dingen zien. A, het kan dus, want ze zijn er. Je kunt dus zalig worden. En dan kan ik ook nog leren hoe je zalig kunt en moet worden. En dan kijk ik daarboven naar die wolk van getuigen en ik kijk zo vanmorgen maar eens een paar van die kinderen Gods bij wijze van spreken in de ogen. En ik zeg, Abel, u bent er ook. Hoe bent u hier gekomen? En dan zegt Abel, door uw lijden en strijden en sterven ben ik hier gekomen. Het heeft me alles gekost. Mijn leven. Maar zo is het mogelijk geweest. Zo kan het ook voor u. En ik kijk verder. Ik zie Abraham ook in die wolk van getuigen. Abraham, u bent er ook. Hoe dan? Alles verlaten. Uit mijn maatschap uitgegaan. Naar een land wat ik niet kende. Van huis en hart. Verstoken heb ik in de vreemde geleefd. Alles achtergelaten. En ik zie Levi, alles verlatende, volgde Jezus. Ik zie Rut, al dat volk. En ze zeggen maar één ding, het heeft me alles gekost. Het heeft me alles gebracht. Alles verloren, maar Jezus verkoren. Ik zie dus dat het kan. En ik zie ook hoe, en hoe het alleen kan. In een weg van strijden en lijden en sterven. Alles verliezen. Levi, onthoud maar. Alles verlatende volgde Jezus. Dus het kan. Maar dan leert u ook vanmorgen hoe het en hoe het alleen maar kan. Geliefde. En waarom geeft nou Paulus dat voorbeeld in die Hebreeënbrief wel? In zijn tijd is de kerk naar de hemelvaart van Christus, nou laten we zeggen, nog een 30 jaar oud. En dan al ziet Paulus tekenen van verval en afval. Afval, mensen die de kerk verlaten. En verval, in leer en leven wordt het minder. Dat is al snel, ja. En daarom gaat Paulus in deze brief de gemeenten op het hart binden om daarvoor bewaard te mogen blijven. Om door te gaan. Het is als het ware een aansporing om niet te verslappen. Het gaat om een eeuwigheid. Je ziel moet gered worden voor een nimmer eindigende en allesbeslissende eeuwigheid. En daarom die hartstochtelijke oproep van de apostel. Richt weder op de trage handen en de slappe knieën. Hij vuurt dus de gemeenten aan, jong en oud, om voor te gaan op de weg. Om strijdend in te mogen gaan. Er moet veel strijd gestreden, veel leed geleden worden, wil het eeuwig vrede zijn. En daarom die aansporing en daarom ook de oproep om te letten op die wolk van getuigen. Om nog eens moed te krijgen hoe het kan en dat het kan. En waarom nou vanmorgen? Om geen andere reden, geliefde. Want ook wij kennen in onze tijd een ontzaglijke afval. En een groot verval. Die afval hoef ik niet te verklaren, dat weet u wel. De kerk is klein geworden in ons land. Een minderheid die nog nauwelijks geteld wordt. Maar ook het verval gaat door. Het verval in leer en leven. Ik kan er nou vanmorgen niet uitgebreid op ingaan. Maar twee zaken. In de leer is het vaak de remonstrant die het steeds meer in de kerk voor het zeggen krijgt. En waar de Dordtse leraren voor hebben geijverd en de Dordtse vaderen voor hebben geijverd, dat wordt weggeworpen. Een mens krijgt weer mogelijkheden om zelf te lopen, te geloven, te wandelen en de strijd tot een goed einde te brengen. Dat is van de duivel. Een tweede, in het leven van ons mens zie ik een steeds grotere wereldgelijkvormigheid. En we doen het allemaal en daarom zijn we zo gerust. Maar als u nog eens terugkijkt naar het volk van vroeger, dat het de hand des Heren mocht leven. Ik vraag me af wat die zouden zeggen als ze ons zouden zien. Ik denk dat ze treurend het hoofd zouden buigen. De wereld is de kerk binnengekomen en heeft grote delen van de kerk aan zich onderworpen. Wereldgelijkvormig. Het verschil tussen kerk en wereld is nog maar flinterdun, niet meer dan een belijdenis. Woorden, letters. Dan word je benauwd. En daarom vanmorgen ook niet anders. Diezelfde oproep van Paulus. Richt dan op die trage handen en die slappe knieën. Het is zo ingezonken, ach, de kerk. Ja, maar voor het overige laten we het allemaal zo makkelijk gaan. Waar is het nog? Israël zal alleen wonen. Waar is het nog? Weg wereld, weg schatten, gij kunt die bevatten. Waar is het nog? Dat God zijn volk niet meer doet omkomen in dure tijd nog hongersnood. Om het op de Heere alleen aan te doen. Zonder wereldse zorg. Uit zijn hand te leven. We mochten ook vanmorgen die aansporing wel ter harte nemen. Om te strijden. En ik zeg het heel eenvoudig, maar wat betekent dat niet, hè? Het gaat om een eeuwigheid dan, en dan kun je dat nooit meer overdoen. Ziel verloren is alles en voor eeuwig verloren, geliefden, daarom. Kijk nou eens omhoog en zie dan dat je zalig kunt worden, maar ook hoe, en ik zeg het nog een keertje, hoe alleen alles. Dat woordje, dat is de ergernis van de godsdienst. Dat woordje alles, wel veel, wel heel veel, maar net niet alles. En daarom is het voor eeuwig tekort. En Paulus zegt het, alles schade en trek acht om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus onze Heer. Alles of niets, dat is de boodschap. Alles of niets. En halfbekeerde christenen, daar is de hel ook vol van. Mensen die een eindje op weg zijn gegaan, daar zijn er ook talloze van. En daarom, geliefden, moeten we nu noodzakelijkerwijs kijken naar onze tweede gedachte. Want die daar lopen in die geestelijke wedloop om de zaligheid, die hebben zich ook te binnen te brengen vanmorgen, dat daar regels zijn. En ik ga weer terug naar het amfitheater, naar de wereld van toen. De sport, mensen die daar lopen om een lauwe kroon, die moesten ook regels houden. Dat weet iedereen. Als je loopt in zo'n wedloop, dan kun je niet halverwege beginnen. Nee, uiteraard niet. Daar hoef je heel niet over na te denken. Dat kan natuurlijk niet halverwege beginnen. En al zou je wel bij het begin beginnen, maar nou zeg 50 meter stoppen, dan val je, om zo te zeggen, nog buiten de prijs. Dat begrijpt iedereen, behalve wij kerkmensen, wij begrijpen dat niet. Wat ik bedoel is dit. Hoeveel zijn er niet die halverwege beginnen? U kunt dat ook in de Christenreis lezen, hè? Die meneer van de vormendienst en die huichelaar, die klimmen halverwege over de muur en beginnen daar te lopen. Die hebben een stuk afgesneden. Dat scheelt. Dat is makkelijk. Een begin hebben ze gemist van dat weggetje naar dat poortje, weten ze niet af. Dat poortje zelf kennen ze ook niet. En een stuk verder op die weg nooit geweest. Dat is makkelijk, hè? En we moeten vrezen dat veel mensen dat begin niet kennen. Wat is dat begin dan? Hoe groot mijn zonde en vervloeking is. Die nog nooit zondaar voor God zijn geworden. Die niet iets van de diepte van hun verlorenheid hebben gezien. Maar die daar overheen stappen en gelijk een verlosser hebben. En een zaligmaker in wie zij roemen. Maar ja, dat is wel makkelijk, want ze hebben hem nog nooit gekend. Dat is maar lippendienst. En een gestolen Jezus. Het begin, geliefden. Als je nou eens een kind van God tegenkomt, dan moet je maar eens vragen. waar hij wel eens wakker van ligt. Nou kan hij van veel zaken wakker liggen, maar zeker ook hiervan. Dat hij wel eens zegt, Heere, ben ik nou begonnen of ben u begonnen? Is dat begin wel waar uit u? Want een mens kan zelf er ook iets van maken, hoor. En dat tweede, laten we daar ook eens naar kijken. Dat je misschien wel eens het beginnetje hebt gedacht te kennen. Hè? Dat je wel eens verontrust bent geweest. Dat je wel eens wakker hebt gelegen van je zonde, schuld en nood en dood. Hè? En daar je nou vanmorgen in de kerk zit en zegt, nou, het is eigenlijk niet verder gekomen. Maar, ach ja, dat is toch ook wel wat. Want kijk, we hoeven ook allemaal niet gerechtvaardigd te zijn. We hoeven niet allemaal verzekerd te zijn. We hoeven niet al. Wat zegt u? Oh, dus dat beginnetje. En dat bouwen wij uit aan een waarachtige bekering. Dan is er wat geweest en dan durven wij het. Geliefde, als het werkelijk waar is, kun je er nooit in rusten. Dat moet u maar onthouden. Hoeveel zijn er die met een zekere verontrusting zo nog voortgaan en nog menen, ach, dan is het al wat gebeurd. En het zal dan wel niet zo zijn als het zou moeten, maar het zal ook wel niks zijn. En zomaar voortleven. En misschien dat nog eens opgelost zou worden. Zo voor het stervensuur bijvoorbeeld nog. Ik kan nog meer noemen. Maar één ding is zeker. Dat wij in de kerk niet begrijpen wat de wereld wel begrijpt. Maar als ik nou vanmorgen naar buiten zou gaan. En ik zou ieder mens vragen, zeg, waar begint het nou mee, het leven? Dan zouden ze allemaal zeggen, met ontvangenis en geboorte. Nee, er is nog nooit iemand met 30 jaar ter wereld gekomen. Dat is nog nooit gebeurd, nee. Nee, maar in de kerk wel, hè. Maar geloof het nou. Tenzij je mens wederom geboren wordt, zal je het koninkrijk Gods niet zien. En dan zijn de mens, die zijn wederom geboren, maar nog nooit. Hebben zij een afsnijdende daad in het leven gekend? Een afsnijdende daad in het leven. Dat is dat ze van die eerste adem zijn afgesneden. Er is een christendom zonder Christus en een godsdienst zonder God, geliefde. En daar moet je benauwd voor zijn. En daarom kijken we nauwlettend toe welke regels er zijn in die geestelijke wetloop. En dan noemt Paulus er vanmorgen een drietal met name hier. Hij zegt, laat ons afleggen alle last en de zonde. En laat ons met lijdzaamheid lopen. Dus drie. Afleg alle last. Met name de zonde. En met lijdzaamheid lopen. Wat zegt Paulus hier? Heel eenvoudig. Laat ons, dat is de eerste regel die hij noemt. Afleggen alle last. Ik ga weer naar dat amfitheater. Naar de mensen die daar lopen. Jongelui, wat denk je? Zouden die mensen in die loopbaan daar, die sportmensen, zouden die lopen met een zware bepakking op de schouders? Nee, dat weten we allemaal. Die mensen zijn meestal licht gekleed en licht geschoeid. Want je moet niet te veel meenemen wat gemist kan worden. Dat moet je achterlaten. Dat ze minder je mee hebt te nemen, dat ze sneller en voortvarende je gang zal zijn. Maar pas dat dan is toegeliefde in het leven. Want wat zeulen wij allemaal niet mee? We zijn goed bepakt en bezakt en zo gaan we door het leven. Er is een oud lied dat zegt het zo. O pelgrim, draag niets overbodigs. Gij draagt uzelf het dood. We leggen onze lasten op waar we onder bezwijken. We nemen zoveel mee. We moeten dit hebben, we moeten dat hebben. En hele dagen bezig met nog meer. En het is nooit genoeg wat je alleen maar nodig hebt om te leven iedere dag. En wat we in de werkelijkheid van alle dag tot ons nemen, dat is zo groot een verschil. En dat moest ons ook maar eens benauwen. Een pleidooi voor soberheid, zegt u. Zou kunnen. Zou kunnen. Denk er maar eens over. Maar we dragen en we zeulen wat mee. En daar hebben we nou altijd tijd voor. Heel eenvoudig. En weet wat het is? We doen het allemaal. Zo. Allemaal. En zo kan het ook wel. O pelgrim, draag niets overbodigs. Gij draagt uzelf het dood. Bezwijkend onder de last van de welvaart. Het nooit genoeg en altijd meer. dat moet u zelf maar uitbreiden vanmorgen. Wat de mens allemaal meeneemt aan lasten. Maar goed, als u Calvijn erop naleest, dan zult u zien dat Calvijn onder dat woordje last ongeveer alles besluit wat er maar te denken is. Want wat kan er last zijn? Ik zei de welvaart, je bezittingen, waar je altijd mee bezig bent, waar je bezorgd voor bent, wat al je aandacht opwijst, ontzaglijke last van de rijkdom, en we zijn allemaal rijk, geliefden. Maar hij noemt nog veel meer, armoe kan ook een last zijn. Laten we wel wezen, kan ook een last zijn. Daar zegt toch in de spreuken, Ager, heren bewarmen voor de rijkdom en bewarmen voor de armoe. Omdat ik met mijn rijkdom u niet zou vergeten en met mijn armoe niet zou gaan vervallen tot diefstal. Dat kan ook een last zijn. En als je weduwvrouw bent, kan ook een last zijn. Iedere morgen alleen de dag beginnen. En liefdepanden hebben moeten achterlaten. De begraafplaats. Zoveel de mens meedraagt aan last. En dan zegt Paulus, leg af alle last. En dan zegt u vanmorgen, wacht even Paulus. Ja, dat eerste dat zal nog kunnen, dat begrijp ik wel. Ik heb zoveel wat ik heel niet nodig heb. En wat een groot deel van mijn tijd en aandacht en nog meer opslokt, dat zou ik kunnen missen. Ja, dat ga ik morgen eens doen. Dat is heel goed. Maar er zijn dingen die kan ik niet afleggen. Kijk, ik ga alleen door het leven. Die staat kan ik toch niet ongedaan maken. En die lievelingen die daar van mijn hart zijn afgescheurd, die krijg ik niet terug. Dat verdriet kan ik niet ongedaan maken. Daar kan ik toch niet overheen stappen. Vraagt u dat toch niet van mij? Je moest eens weten wat ik allemaal meeneem. Aan zoveel zorgen. Leg af alle last. Ja. Er is maar één antwoord in de Bijbel. Om dit te verstaan wat Paulus hier vraagt. Het Oude Testament staat zo. Wentel uw weg op de Heer. En Hij zal het maken. Het wonder als een mens zich bij de aanvang en bij de voortgang is kwijt mag raken. Aan dat lieve wezen Gods. Want dan neemt hij die mens met al zijn zorgen erbij. Nee, die verdwijnen niet. Maar dat hij het nou komt te dragen. Ja, ik kan niet zeggen vanmorgen, maar dan zou het toch ook weer niet anders willen. Wentel uw weg op de Heer. Dat is wel een stuk hoor. Maar dat is wat Paulus bedoelt. En zo kwijtraken. En hem die het gans heelal draagt in de holte van zijn hand. Bijzonder wordt genoemd als tweede afleggen de zonde. De zonde afleggen. Nou, in eerste instantie betekent dat dat je natuurlijk niet de zonde aan de hand moet houden. En dan kijkt u het vanmorgen maar eens naar al die dingen. Die er niet kunnen, niet mogen zijn. Wij zijn wat gemakkelijk als het daarover gaat. We zeggen, we zijn zondaar. Nou ja, goed, dat zijn we dan ook. En dat zullen we dan nog maar een tijdje blijven, nietwaar? Maar daar nou maar eens geen zondaar meer kunt blijven. En kijk het nou eens naar. He, we hebben zo even iets gezegd wat er dan dus allemaal kan verdwijnen, wat we niet nodig hebben, wat onze loop belemmert, want onze aandacht opeist, waar de eeuwigheid niet mee gemoeid is. Kom, laat dat eens achterwege, maar nou ook met de zondige praktijken zijn die er. Ja, mens is vlees. He. Ja, heeft er wel eens last van dan. Maar zo heel eenvoudig. Om al die kwalijke praktijken nou eens te beëindigen. Al datgene waarvan jongen nou heel goed weet. Dat God het niet wil. Dat is eerst. Ik zeg het maar heel eenvoudig. En u weet precies wat ik bedoel. Maar het gaat verder. Leg af alle last. En de zonde. Ja, ik moet mijn zonde leven kwijtraken. Wat is dat dan? En dat is de kern van de zaak, geliefde. Mijn zonde kwijtraken ten diepste betekent dat de vergeving der zonde in het bloed van de middelaar. Want anders zal ik mijn zonde en schuld nooit kwijtraken. En dat is een stuk. En zonder vergeving van zonde kan ik God niet ontmoeten. Met een openstaande schuld voor hem verschijnen betekent, ga weg van mij. Ja, maar Heer, ik heb wel eens liggen worstelen met de troon van uw genade. En ik heb wel eens een opening gehad in het woord. Ik heb wel eens uitzicht gehad op uw zoon. Ga weg van mij. Met een openstaande schuld kun je God niet ontmoeten. Dan is dit de nood van mijn leven geworden. O God, verzoen de schuld die mij met schrik vervult. Ik weet ook wel dat ik bekeerd moet worden. En wederom geboren moet worden. Ja, maar ik moet van mijn schuld af. Kunt u me dan vanmorgen eens zeggen hoe dat gaat? Hoe dat moet? Want als dat niet opgelost is, kan ik God niet ontmoeten. Geliefd, dan is het antwoord op die vraag, als die vanmorgen mag zijn en die moet er zijn. Antwoord op die vraag, weet u, dat staat daar. Dat is misschien heel vreemd wat ik u nu zeg. Maar het staat er eigenlijk al. Leg af alle last. En dat met name de zonde. En mijn vraag is namelijk deze, heb u er wel eens last van, hè, zei ik. En als een mens nog een vraag, hoe kom ik ooit van mijn schuld af, dan heb ik alleen maar één wedervraag. Heb je er last van? En als je er geen last van hebt, dan moet je er verder ook niet over praten. Maar heb je er last van? Hoeveel last? Die last is mij te zwaar. Daar loopt het over. En als die niet te zwaar is, dan loopt dat maar door. Ja, maar dat is ook onbarmhartig, zegt u dan. Nee, dat is helemaal niet onbarmhartig, dat wil u toch. Maar die last is u te zwaar, o God. Die last van de zonde slepen naar de verdoemenis. Heeft dat wel eens uitgeroepen, zo zwaar. En dan kom je aan de grond. Ik kan u niet aan de grond praten, want dan bent u al. Maar is nou te mogen zien. En daarom heb je de last van al dat beschouwelijk spreken over de vergevende zonde. Buiten de gevoelige genade om er werkelijk onder te bezwijken. Die last is u te zwaar. Dat gaat niet verder. Ben ik dan gelijk bij de middelaar? Nee. Maar één ding ga ik wel doen. Wat doet u als u onder een last dreigt te bezwijken? Wat doet u dan? Dan gaat u toch schreeuwen. En dat wordt zo weinig gehoord. Er wordt wel veel leven gemaakt in de kerk. Maar dat schreeuwen onder het gewicht der zonde. Waar is dat? Toch zal dat moeten gebeuren, geliefde. Onder de last en het gewicht te bezwijken. En dan weet ik wel, dan zal een mens zoveel gaan doen om zich van die last te ontdoen. En dat is goed deels onze godsdienst, ook in onze dagen. Alles in het werk stellen om je van die last te ontdoen. Om die weg te verklaren en weg te redeneren met een zogenaamd geloof. Ik geloof, dus ja, dan mag ik er ook aannemen dat God die zonde heeft vergeven. Maar verlichting van die zondelast is nooit ervaren. Vrienden, dan wordt u iedere zondag de weg gewezen. Dat alleen daar een mens van die last verlost wordt. Als hij aan de zijde van God valt. We hopen daar vanmiddag nog iets van te mogen zeggen. Aan de zijde van God valt. In de omhelzing van de straf van zijn zonde. En aan die kant vallend ontvangt hij een schuldovernemende borg. Hoort u dat? Een schuldovernemende borg die de last afneemt. En dat weet de mens. Oh, dat ogenblik als die last wordt afgenomen. U heeft zo even gehoord van de Christenreis nog een keer. Dat ogenblik daar. Als die ziel verenigd wordt met Christus, dan wordt die last afgenomen. Dan gaat hij door de handen van Christus in een graf. En die ziet Christen nooit meer terug. En God werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Hij zal de zonde en mijn zondige natuur, waarmee ik levenslang heb te strijden, nimmer meer gedenken. Door de handen van de middelaar. De zonde weg, voor eeuwig kwijt, want onder het bloed van Christus gebracht, voor God verzoend, die last afgenomen. Het uur der liefde, als Christus zich overbuigt en die doorboorde handen de schuld afnemen. Geliefde, dan gaat de kerk het zingen. Welzalig die het mag gebeuren, dat God naar recht niet wilde schuldig. Dat is de weg waarin een mens zijn schuld mag kwijtraken. En dan ook iedere keer in de heiligmaking zijn zonder last die mag voorleggen. In de waarneming wordt hij een steeds groter zondaar, in de uitleving steeds minder. Het is een zuchtend voortgaan. Iedere dag opnieuw met het zondevuilende voeten tot God te mogen uitgaan. Om weer gereinigd te worden. Geliefden, ik vraag me wel eens af. Zijn daar nou nog oefeningen mee? Met een stuk van de vergeving der zonde? Het enige wat ik hoor, ik zal eens eerlijk zijn. Op dit punt althans. Er is af en toe nog iemand die wat benauwdheid kent als grootouders. En iemand die spreekt over het dierbare van Christus. Maar ik hoor zo weinig over de vergeving der zonde. Om het bloed van de middelaar. En dat is mijn benauwdheid. Ik zal het u maar eerlijk zeggen. Alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, staat erbij. Nou ja, dat weet u ook wel, hè? Die zorgen zijn, daar word je in geboren. Wat zeg ik? Die zonde last ontvangen in zonde, geboren in ellende. Heel je leven, daar hoef je heel niet om te vragen. Dat is er al vanaf het prilste begin lichtelijk omringd. Heel je leven door omringd door de zorgen, geliefde. Het derde wat hij noemt dan regels. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Met lijdzaamheid is met volharding. En dan staat er zo'n woordje bij die ons is voorgesteld. Dat weet een mens ook. Die genade kent dat dit te wachten staat. Daar kunnen al die kinderen van God ook getuigen. Dat leven niet anders is dan één voortdurende strijd. Dan is het voorgesteld. Vroeger zei dat volk ook als er eens eentje genade mocht ontvangen. Welkom in de strijd die u is voorgesteld. Dat weet je dus. En als het waar mag zijn, dan staat u dat te wachten tot het uur van je dood. Dan ben je uitgestreden. En dan die volharding om doorgaan. Links en rechts vallen ze van je af. De kerk wordt steeds kleiner. Op het weggetje wordt het steeds eenzamer. En dan doorgaan door Gods genade alleen. Die volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Er staat nog een woordje bij. Ons. Die ons is voorgesteld. En het heeft te maken met de gemeenschap der heiligen. Waar de kerk is, daar is altijd onderscheid. We spraken in het begin over dat onderscheid tussen de kerk daarboven en hier beneden, de triomferende en de strijdende kerk. Maar er is nog een ander onderscheid, de zichtbare en de onzichtbare kerk. In iedere zichtbare kerk is ook een onzichtbare kerk. Gods ware volk, geliefde. Aan elkaar gegeven tot hand en voet op weg en reis naar die grote godsontmoeting. En ook dat, het hangt allemaal samen, dat voelt u vanmorgen ook wel. Ook dat wordt minder. Zo hier en daar mogen we nog wel eens horen van gemeenschap der heiligen. Dat er nog betrekking valt. Dat een ziel een andere ziel krijgt opgebonden om daar nou eens voor te worstelen. En dan mag het nog wel eens gehoord worden. Ik ben je kwijt. En als je dat eens vertelt tegen de katechisanten, dan zeggen ze, dominee, wat bedoelt u nou, wat zijn die mensen kwijt dan? Dan zijn ze een ziel kwijt door God geraakt. Dan hebben ze zo lang geworsteld dat God die last heeft afgenomen, dat ze een oplossing krijgen op al hun zucht. Ja, dat gebeurt in de gemeenschap der heiligen. Dan nemen ze elkaar mee naar de binnenkamer. Ja, niet alleen maar bij elkaar langskomen. Oh, dat kan ook wel. Dat kan ook wel, maar dat hoeft niet. Dat kan ook gemeenschap zijn van zielen die elkaar niet zien en toch met elkaar hartelijk verbonden zijn. En dan mogen ze nog wel eens weten van noden die daar zijn, die hen van de hemel zijn bekendgemaakt. Geliefde, ik weet dat er orde moet zijn in de kerk, laat dat duidelijk zijn. En we zullen ook de gemeente moeten voorhouden, de noden die er zijn in de wereld. Maar één ding weet ik zeker, als er nood is van een kind van God 10 kilometer verder, dan zijn er kinderen Gods die het misschien wel 1000 kilometer verder op het hart gebonden krijgen. Maar dat horen ze van de hemel. Daar is nood. En het gebeurt wel eens dat mensen het opgebonden krijgen dat er nood is, dat er zelfs een inzameling van gelden plaatsvindt, terwijl men op dat moment nog niet eens weet voor wie en waar dat terecht, maar dat komt wel terecht hoor. Kijk, dat is nou gemeenschap. Ons, dat zijn we ook een eind kwijt. Hè? Het is meer een vereniging geworden, met statuten en een heleboel regels waar we ons ook aan moeten houden. Maar deze regels, hè? Deze regels. Leg dan af alle last en de zonde en laat ons met lijdzaamheid lopen. Voortgaand in die oude waarheid. God op het hoogst verheerlijkt en de zonde op het diepst vernederd. En Luther heeft gezegd, al zou ik dan de enige zijn, dan zouden ze misschien allemaal weglopen. Dan zal ik alleen doorgaan. Nee, dat is geen hoogmoed. Maar dat is de taal van een ziel die de nood iets heeft geproefd. Die zegt, ziel verloren, alles verloren. Ik moet, er is geen terugkeer meer mogelijk. De brug is opgehaald. Met lijdzaamheid, met volharding lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ook in deze donkere tijd. Geliefde. En dat kan alleen maar. Ziende op hem. Die voorloopt. Die vooruit gaat. De grote voorloper. Johannes de Doper zegt, nee, hier Christus. De voorloper. Die voorop loopt. En een weg baant waar die weg niet is. Een weg naar het heilig vaderhart van God. De overste leidsman en volleinde des geloofs. En voordat we daar iets van zeggen, laten we er samen van zingen. Met de woorden van Psalm 25. En dan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden, aan zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Het 7e van Psalm 25.
Thank you.
van getuigen. Die het ons als het ware toeroepen. Put moed uit mijn behoudenis. Zult u er veel op letten, gemeente. Hoe God een mens bekeert. Je kunt het nauwelijks nog tegenwoordig hier horen. In ons land. Vraag het maar daarboven. En vraag gelijk, Heere, bekeer me. Zoals ge al uw volk bekeert. Regels, de vergeving der zonden. Het kwijtraken van al die ballast. Overtollig. Niet alle ballast, want een schip heeft ballast nodig. Hè? Dat weet u. En de volharding in de gemeenschap, dat de kudde van Christus zich nauwer eensluit. Om de wolven te meer te weren en buiten de schaapskooi te houden. Ziende staat erbij. Zo kan het alleen, want als God een mens bekeert, geliefde, dan krijgt hij been om te lopen. Dan zal hij nooit één stap kunnen verzetten in die geestelijke wedloop. Dan krijgt hij ogen om te zien en handen om aan te grijpen. Ziende. De overste leidsman en de voorleider des geloofs, Jezus. Hier spreekt het hart van Gods kerk van vreugde op. Maar zo kan het alleen maar. O geliefde, als we het toch zouden moeten doen. Met alle waarde die daarin ligt hoor. Met die wolk van getuigen. Als ik het met mensen, kinderen zou moeten doen. Of een moedgeving er ook vanuit zou kunnen gaan. Als ik moet doen met de regels. Hoe noodzakelijk ze ook zijn. Maar hij zou daar niet wezen, geliefde, dan was het alles tekort. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Wat voor zien is dat? Er zijn verschillende vormen van zien. Je kunt zoiets bekijken, opnemen. Je kunt ook heel betrokken zien. Heel intens kijken, staren. Uitzien, zoveel vormen van zien, geliefde. Maar het zien waar het hier over gaat, is het zien van een jongen en meisje naar elkaar, die in elkaar opgaan. Dat zien. En dat hebben we van nature niet, geliefde, maar dan wilde ik vanmorgen het maar zo zeggen, als u dat goed vindt. Kijk dan maar, met je natuurlijke ogen. Kijk maar, een historische Jezus. Kijk maar doe het wel. En dan zou dat het wonder zijn, dat je zo ziende nog eens zaligmakend zou mogen zien. Maar u zegt misschien ook nog een andere vraag heb ik te stellen voordat u verder gaat. Dit begrijp ik dus, iedereen moet zien. Maar waar? Waar? Dat vind ik altijd heerlijk met jongelui, wij ouderen, wij knikken altijd al. Hebben wel vragen, maar durven die niet te stellen. Want dan ben je wel dom. Kinderen hebben er gelukkig geen last van. Laat dat zo blijven hoor. Als je niet begrijpt, moet je altijd vragen. Dan zou je vanmorgen vragen. Waar? Waar? Waar kan ik Jezus dan zien? Want dat zeggen ze altijd in de kerk. Ziende op Jezus. En dan zeggen mensen nou heel eerlijk te zijn. Ik zou niet weten waar ik hem kan zien. He? Of niet? Dat is een eerlijke vraag. Moet ik antwoord geven? Hier. Hier begint het. Hier. En dat is wat ik noemde met dat historisch zien. Gewoon lezen. Zo zien. Mocht zijn met betrokkenheid. Het tweede, geliefde. Dat zien. Als hij wordt voorgesteld in de prediking. Uitgetekend in de verkondiging. Zien gaat verder, mag wel eens gebeuren in het gebed. Als bidden overgaat in aanbidden. Als voor het Geestes oog Christus ontsloten wordt. Als voor een stervende Jezus te mogen zien aan de rechterhand van de troon Gods. Het vierde, dat mag de kerk hem wel eens zien, geliefde. In ziels eenzame meditatie. Als ze dan op het bed liggen. En God komt tot hen, niet met een voorkomende, maar met een inkomende waarheid. En die bruidegom van de kerk gaat spreken tot de ziel. Hier is uw God. Dat zien ze. En ze mogen hem nog eens wel eens zien. In de verbondstekenen. Wat zijn dat? De sacramenten. Als hij naar voren treedt. Als bloed. En lichaam als brood en wijn gaan spreken. Christus in zijn middelaarsgraf Eersel. Als de stem van de bloedbruidegom wordt gehoord. Ik voor u. Zielzaligend zicht op Christus. En dan vraagt u misschien nog wat. En wat kan ik dan aan hem zien? En dan hoor ik daar het antwoord uit Hooglied. Alles. Alles aan hem is gans begeerlijk. Dat is de eeuwige heerlijkheid. God in Christus eeuwig te mogen aanschouwen. En daar krijgt de kerk iets van te zien. Maar wel zoveel. Dat ze het hiervoor gezien houden. Dan valt er hier niks meer te zien. Want de ogen die gezien hebben, die kijken niet meer terug. Die kijken vooruit in de dag der dagen. Dat hun ogen zullen zien de koning in al zijn schoonheid. Alles aan hem, gans begeerlijk. En zou ik dan vanmorgen mogen beginnen? Dan zou ik beginnen waar het begonnen is. U zegt dat in de eeuwigheid, dat is waar, ja. Maar waar ik het gezien heb, dat was toch in de tijd. Wel eens teruggebracht, jazeker. Maar toch hier is begonnen toen we een plek kregen. Aan de voeten van de Zoon van God. Dat wisten we niet. Hoe had het licht opvallen? Maar aan die gezegende voeten onderwijs ontvangen in de weg waarin God nou een mens bekeert. En dan worden die voeten van Christus je dierbaar, mensen. Want daar wordt nou de kerk onderwezen. Aan die voeten, dat is een lage plek. Eigenlijk is dat het diepste van het catechiseren, weet u dat? Kat ego, dat is van boven naar beneden spreken. Dat is nou de diepste zin van het woord waar als Christus uit de hoogte. Dat die zonde daar in de diepte spreekt. Onderwijs geeft aan een hongerige ziel. Hoe die met God verzoend moet worden. Aan de voeten. En die voeten worden de kerk dierbaar. Want die voeten leren ze ook kennen. Als voeten die op de bodem van de helm gewandeld. Om de schuld voor de kerk voor Gods aangezicht te verdoen. En die voeten hebben ze lief. Wat die voeten hen voorgaan door deze wereld. Ik weet niet hoe ik het door me kom hoor. Maar zijn voeten banen een weg waar geen weg is. Ook door de laatste onmogelijkheid door de dood Jordaan heen. Staan de voetstappen van de grote hoge priester van de kerk. Hoe zou je zijn voeten dan niet lief krijgen? En kijk eens. De handen van Christus. Die handen die doorboord zijn. Die handen die daarvoor zich zegenend hebben uitgestrekt naar de kinderhoofdjes. Kinderen van moeders die daar gebracht werden door. De discipelen werden ze tegengehouden, maar door de moeders gebracht. En hij heeft zijn handen gelegd op de hoofden van kinderen. En toen hij heen ging, heeft hij zijn kerk zegenend onder zich gelaten. Zegenend zijn handen uitgestrekt over zijn kerk. Geliefde. En zou je dan niet aan die handen toevertrouwen? En schreeuwt je hart vanmorgen niet. Heere, leg die hand eens ook op mijn hoofd. En neem met die goddelijke handen ook eens mijn schuld over. Zie ons schuld overnemende borg. Milde handen, ja. En dan ook vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En let eens op zijn lippen, lippen waarin, ja, dat staat letterlijk, waarin genade is uitgestort. Lippen, de enige lippen die eerlijk met een mensenkind handelen. Die het die fariseers heeft aangezegd, wee u, gij gepleisterde graven. Eerlijk behandelen ze mens, maar die ze ook lieflijk hebben genodigd, kon herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn, die de kerk zo op het allerhoogste troost hebben. Ik ga heen, maar ik zal u geen wezen laten. Die lippen die iedere dag nog bij de Vader bidden, Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Die lippen die nog mogen spreken, ook door middel van de verkondiging. geen lust in uw dood. En die lippen die eens zullen zeggen, aan het einde van de pelgrimsreis, aan het einde van de strijd, kom hoger op. Geliefde, en zijn ogen, alleen zijn ogen zien om naar het verloren, naar hen die geen helper hebben. Alleen die ogen, die laten de kerk nooit meer los van eeuwigheid, had Christus met eerbied gesproken, al een oog op zijn kerk. En toen we nog liepen te dwalen in deze wereld als een dwaas zonder God en zonder hoop, was zijn oog op ons gevestigd. En hij heeft het gezegd in het uur der liefde. En ook wel bij vernieuwing. Ik zal u onderwijzen de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En straks hem eeuwig in de ogen te mogen zien. Weg te zinken in die ogen die toch zijn de spiegels ook bij Christus van zijn goddelijke ziel. Want daar eindigt de kerk in. Begint hier aan de voeten in de onderwijzing. Het eindigt in het hart van Christus. Dat borghart van Christus. Geliefd, we zullen ook vanmorgen geen moeite doen. Want het zal niet kunnen. Om uit te zeggen dat er ruimte in het hart van Christus is. Er is wel eens gezegd, geef mij 1000 oceanen met inkt. En ik kan nog niet uitschrijven wat de ruimte is en wat de liefde is van het borghart van Christus. Maar dat is het hart dat eenmaal gehoor heeft gegeven aan de roepstem des vaders. Wie zal met zijn hart op mij als borg genaken? En hij is gekomen met zijn hart en heeft gezegd, zend mij. Ik heb lust om uw wil te doen. En in dat hart heeft hij zijn ganse kerk besloten. Toen hij afdaalde in die diepste vloek, liggend onder Gods eeuwige toren vanwege onze zonde. Zijn kerk meegenomen op zijn hart, in zijn hart. Als die ene ware hoge priester van de kerk. En met die kerk ook aan het licht gekomen op de paasmorgen. Ik leef en gij zult leven. En daar gaat de kerk in eindigen. En als we daar iets van kennen, geliefde, dan zullen we zo ook openbaar komen. Dan zullen wij zo ook openbaar komen, ja. Wat is mijn vraag gedurig, Heer, is het waar? Uw vraag ook. Maar er mag daar nog wel eens bevestiging uit worden gevonden. Nee, het liefst nog die directe inspraak, hoe dat is waar. Maar dat mag ook wel eens zo zijn. Dat de Heer je terugleidt naar je eigen voeten, wat? Ja, je eigen voeten. En zegt, kijk, toen heb je onderwijs gehad. En kun je het zien, wat de vruchten van is, ja. De kerk wordt wel eens vruchtelijk verzekerd hoor. Uit de vrucht dat toch die voeten mensen. Die hielden de wet wel eens een tijdje. Maar weet je wat ze vooral hielden, die voeten? Die hielden de hel vast. Maar er is er toch wat gebeurd met die voeten. Die mogen nu wandelen. Als ik me niet vergis op die smalle weg. En dan mag het toch wel eens gezongen worden. Ik zet mijn treden in die sporen. En dan is er ook wat veranderd met je handen. Als je toch maar weet waar je schuld is gebleven, aan schuld overnemende handen. Dan is er met je handen ook wat gebeurd hoor. Die handen hadden vroeger alles naar zich toe, het was nooit genoeg. Maar nu handen gevouwen. En handen geopend om uit te delen. Van de veelheid die God geschonken heeft. Ook aan het arme volk van God. En geliefde, als je hebt geleerd om te hangen aan de lippen van Christus. Dat er toch ogenblikken zijn geweest als je zijn woorden kon indrinken. Bedenk, dat is er met je lippen ook wat veranderd. Maar konden ze vroeger ijdele taal spreken. Goed van zichzelf en slecht van de Heer. En nu staat het wonder niet. Als die lippen gebruikt worden, die lippen die gevloekt hebben, gelogen hebben. Lippen bediend uit de hel. Dat die lippen nou wel eens in waarheid God mogen bedoelen. En goed van de Heer mogen spreken. Niets uit ons, alles uit hem, zo gaat het naar Jeruzalem. Wie hem in de ogen heeft gezien, diens ogen zijn veranderd. Geliefde, die ogen die vroeger alleen maar omzagen in de wereld of er nog wat te halen was. die gaan nu anders zien. En lippen gaan vragen, Heere, wend mijn oog van de ijdelheen af. Die ogen gaan omzien naar het verloren ook in deze wereld. Maar deze ogen gaan voor alles uitzien. Naar de dag van de voorgestelde volkomenheid, als God zal zijn alles en in allen. Die ogen mogen wel eens geloven dat ze de Heere zullen zien in al zijn heerlijkheid. Het hart, dat is veranderd. Eens een oninneembare burcht, opengebroken, verbrijzeld en verbroken, en nu een woonstede Gods in de geest. Geliefde, een hart dat wel eens mag kloppen, verliefde tot God en zijn kerk, teer op Gods eer, een hart dat wel eens mag geloven. Aan het einde der pelgrimsreizen zal voor mijn oog verschijnen en verrijzen uw grote heerlijkheid. Een hart dat wel eens mag geloven. Mag u dat ook? Dat aan het einde van het leven gekomen het in waarheid zal mogen worden gezegd. Ook ik heb de goede strijd gestreden. De loop geëindigd, het geloof behouden. Voort is ook mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke die getrouwe rechter mij zal geven. Niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Laten wij trachten te eindigen. Heren. Vanmorgen een ogenblik hier samengekomen, meegenomen naar een plaats waar wij niet horen te zijn als het gaat over een wereldstadion, maar waar we toch allemaal moeten wezen, wil het wel zijn, dat geestelijke amfitheater. Och Heren, en nou weet u het. Staan we er nog buiten? Denken we misschien wel dat er een beginnetje is gekomen? Hoest, zijn we meelopers? U weet het allemaal, maar wat het ook mogen zijn, wilt u nog eens licht geven, maar wilt u ook verder voeren als er een beginnetje mag zijn? En als we er nog buiten zijn, wilt u nog dan dat grote werk der zaligheid in onze ziel aanvangen? Dat ook hier vanmorgen, jongens en meisjes en ouderen, door uw genade met de wereld mogen breken. En dan aan de grond gekomen met een schuld, niet weten hoe het verder moet, maar dat hebben we toch geleerd. Dat hoeft die kerk ook heel niet te weten. Want u weet het. En dan komen ze er wel achter dat u het weet. Dat u het alleen en dat u het volkomen weet. Heren, wil zo nog in de prediking, in de nalezing mocht het zijn en in de naprediking, onze ziel bezet houden. Met indrukken van dood en eeuwigheid. De noodzaak van verzoening. En roep ons allen op de brede weg. Een goddelijk halt toe. Vergeef de zonde ook van dit uur. En breng als het kan en mag. En met uw raad kan bestaan. Ons aan de middag van deze dag nog een ogenblik samen. Om Jezus wil. Amen. ...119 vers 17... mag de slotzang zijn uit de 119e psalm, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En wat er verder volgt in het 17e vers van psalm 119... Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.